Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gemeente uit Psalm 102, de versen 14 en 15. Psalm 102, vers 14 en 15. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. En het 15e vers: als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. 14 en 15 van Psalm 102. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilig woord. En de schriftlezing deze avond is uit het evangelie naar Marcus, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Marcus 13, vers 1 tot en met 13. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 138, het 4e vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Dat is het 4e vers van Psalm 138, wat we zingen willen na de schriftlezing uit Marcus 13, vers 1 tot en met 13. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als zij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, vraagde hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen alle volleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordende begon te zeggen: zie toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt, want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen. En er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe. Want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. Gij zult geslagen worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult, en bedenkt het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreekt dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen, om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Tot zover de schriftlezing. Woord van God wat we op deze oudejaarsavond in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zo even aan u is voorgelezen. Het zijn de laatste woorden van het zevende vers uit Markus 13. Markus 13, vers 7, en daarvan de laatste woorden. Deze woorden, nog is het einde niet. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde, voor de laatste maal in dit jaar komen we als gemeente in deze dienst des woords en der gebeden tot u. Smekend of u ook in deze laatste dienst van dit jaar op ons wilt neerzien. Heere, u hebt ons uw zegen geschonken, dit afgelopen jaar 1988. En we mogen vanavond hier zijn als toonbeelden van uw geduld, van uw langmoedigheid, en van uw ontferming. Bind dat op ons hart. Opdat we de zegeningen die u aan ons hebt geschonken, ook dit afgelopen jaar, niet mogen vergeten. Maar het mogen zien als onverdiende tekenen van uw goedheid. Eronder verbroken mogen worden, vernederd. Heere, wil u geven dat op deze laatste dag van dit jaar nu we zo herinnerd worden aan het vergankelijke en het voorbijgaande, toch ook uw naam mogen dankzeggen voor al het goede wat u in deze tijd aan ons hebt geschonken. En er is er zoveel in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons gemeentelijk en kerkelijk leven, te veel om te noemen. Heere, wil u geven dat ook op deze dag, als deze avond gedaald is, en als over enkele uren ook deze dag voorbij is, er een diepe en ootmoedige stemming in ons hart mag zijn, dat we dankbaar gestemd mogen worden door uw woord en door uw geest voor de dingen die u ons schonk. We worden ook herinnerd aan alles wat voorbij gaat en het vergankelijke. En u weet, Heere, ook dit afgelopen jaar zijn er lege plaatsen gekomen in het midden van ons als gemeente, in het midden van gezinnen, families. En we dragen bijzonder deze gezinnen en families aan u op, die vroeg in dit jaar of ook nog maar heel kort geleden een van hun geliefden door de dood zagen weggenomen. En bijzonder wanneer over enkele ogenblikken de namen van hen die ons ontvielen genoemd zullen worden. We bidden u, Heere, wil u de weduwe, hen die vader, moeder moeten missen, hen die man of vrouw moesten missen, hen die iemand door de dood zagen weggenomen die hem zo lief was, wil u hen gedenken. En wil u de trooster zijn, ook nu op deze laatste dag van dit jaar de herinneringen weer boven komen en de gedachten vele kunnen zijn. Ja, Heere, wil niet alleen denken aan hen die dit jaar iemand die hen lief was door de dood verloren, maar denk aan allen die misschien al zo lang geleden in de rouw gedompeld werden. Wil u ook hen, voor wie de herinneringen aan het eind van dit jaar weer levend kunnen worden, gedenken en uw hulp en kracht geven. En als wij samengekomen in een dienst des woords en der gebeden hier nog mogen zijn, als voor ons het einde nog niet gekomen is, maar als we toch ook op deze dag herinnerd worden aan wat voorbij gaat, aan de vergankelijkheid en aan de broosheid van ons leven, Heere, geef dat dat vanavond een diepe indruk mag maken op ons. Dat we zien dat de voortgang van de tijd ons erbij stilzet, dat ook wij ouder worden. Dat ook wij een dag, een jaar dichter gekomen zijn bij het uur van ons sterven. En dat het tikken van de seconden en van de minuten en van de uren ons herinnert aan het laatste ogenblik van ons leven. Heere, geef dat het ons ernst mag zijn en ernst mag worden, dat we ons afvragen of we bereid zijn voor de laatste reis, voor het einde, voor ons levenseinde. Geef dat ouderen, maar ook jonge mensen, die vraag gedrukt mogen zien op hun hart en er vanavond niet onderuit kunnen om die vraag ook aan zichzelf te stellen, op gebogen knieën voor u neer te leggen. Want Heere, u weet het volmaakt, we zijn aan het einde van een jaar gekomen. Een jaar wat genoeg heeft aan zijn zelfs kwaad. Een jaar waarin wij opnieuw zondigden. Waarin we dagen waarin we zondigden aaneenregen. En als u aan het einde van dit jaar in het gericht zou treden, Heere, wie zou kunnen bestaan? Niemand van ons, de oudste onder ons of die met ons meeluistert. Maar ook de jongste die hier in de kerk is. Niemand van ons zal rechtvaardig zijn in uw heilige ogen. En daarom bidden we, gedenk niet aan het kwaad wat wij bedreven. Zie ons niet aan in de zonde die ook dit jaar in ons leven zo nadrukkelijk te bespeuren waren. Verzoen de zware schuld. Treed niet met ons in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar wil u, o Heere, redenen nemen uit uzelf. En wanneer ook voor de laatste maal in dit wegvlietend jaar de stem van uw woord mag klinken en het evangelie van uw vrije genade verkondigd mag worden, laat die stem gehoord mogen worden. Heere, wil u hen die dit jaar onbekeerd begonnen en bezig zijn dit jaar onbekeerd te besluiten, die al die honderden dagen ongevoelig, onverbroken, onbekeerd door konden leven, wil u hem vanavond te sterk worden en wil u hem vanavond de rust opzeggen, opdat uw woord zo in hun leven in mag dringen dat ze daaraan niet kunnen ontkomen, maar onder uw woord leren buigen en leren roepen om de genade die alleen bij u te vinden is. Heere, wil u ook uw kinderen gedenken? Wil u hen bij de herinneringen van dit afgelopen jaar ook laten zien dat aan hun kant alles tekort was? Uw kinderen zijn niet geweest die ze behoorden te zijn. We moeten het belijden. Zonde, schuld, onreinheid was er ook in dit afgelopen jaar. Maar geef dat het ook zo mag zijn, Heere, dat bij de erkenning van alle schuld aan onze kant er ook gedacht mag worden aan de grote daden die u in het leven van al uw kinderen doet. Aan de daden van verlossing, van hulp en van kracht. Aan de daden van genade en van ontferming. Heere, wil u geven dat we samen ook daarop terug mogen blikken. Opdat midden in de tijd van de strijd, want deze tijd is een tijd van strijd voor al uw kinderen, op mogen zien tot u, die de onveranderlijke blijft. En waar de tijd voortgaat, die u gereed maakt om te komen. Te komen op de grote nieuwjaarsmorgen. Op de dag aller dagen. Te komen om uw volk eeuwig thuis te halen. Heere, wil u ons daar ook deze ogenblikken bij stilzetten. En wil u ons leiden door uw woord en door uw geest. Open ons hart, onze oren bij het luisteren. Open onze lippen om uw woord te verkondigen. Geef dat we uw woord mogen spreken in afhankelijkheid van u. Maar ook in vrijmoedigheid en met kracht door u geschonken. Heere, we bidden het niet om iets dat bij ons te vinden is, maar we vragen het enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 90, de versen 5, 6 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 90, versen 5, 6 en 7. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. Het zesde vers, helaas het beste van onze beste dagen, waar dikwijls smart geeft, dikwijls stof tot klagen. En het zevende vers, wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. 5, 6 en 7 van Psalm 90. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13e vers van Psalm 73, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is oudejaarsdag 1988. En als vanzelf gaan op zo'n oudejaarsdag onze gedachten terug. We denken aan heel veel dingen. Maar we denken toch wel heel bijzonder op deze dag aan de lege plaatsen die er ook dit jaar onder ons gekomen zijn. En in pieteit willen we in dit laatste uur van bediening van woord en van gebed de namen noemen van hen die dit jaar uit ons midden werden weggenomen. Op 18 januari overleed Johanna Sprong, oud 79 jaar. Op 26 januari Willem Koert, oud 56 jaar. Op 6 februari Adriane Stanes, oud 76 jaar. 22 september Cornelis Antoni Bom, oud 74 jaar. Op 23 september Jacob Peekstok, oud bijna 81 jaar. Op 17 oktober Jasper Nipius, oud bijna 78 jaar. Op 5 december Marinus Spee, oud 86 jaar. En eveneens op 5 december Jacob Verwij, oud 87 jaar. En op 12 december Jacob Driessen, oud 78 jaar. Zij allen zijn met ons over de drempel van het jaar 1988 gekomen. Maar nu het einde van dit jaar gekomen is, zijn zij er niet meer. Voor hem kwam dit jaar het einde. Maar voor ons allen, zoals we hier bijeen zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon geldt en nog, is het einde niet. Het einde van het jaar is gekomen. Maar wij mogen nog verder leven. Als de Heer het geeft over enkele uren de nieuwe jaarkring binnengaan. Maar vergeten we het niet. Het einde mag voor ons dit jaar dan wel niet gekomen zijn. Eens zal het einde zeker komen, zo zeker als ook dit jaar wordt afgesloten. Dat is eigenlijk de ernst van deze laatste dag van dit jaar. Het is ook de ernst van de prediking op de laatste dag van dit jaar. Nu we samen met Gods hulp na willen denken over nog is het einde niet. En we willen vanuit deze verse drie dingen met elkaar in bijzonder overdenken. Allereerst geen einde aan de tijd van zonde. Ten tweede geen einde aan de tijd van genade. En ten derde, geen einde aan de tijd van strijd. Thema voor de prediking is, en nog is het einde niet. Ten eerste aan de tijd van zonde, ten tweede aan de tijd van genade, en ten derde aan de tijd van strijd. Zoals u waarschijnlijk begrepen hebt, terwijl we het gedeelte lazen, zijn deze woorden een onderdeel van de reden van de Heer Jezus Christus over de laatste dingen. Hier spreekt hij over wat in de toekomst zal gaan gebeuren. En die reden spreekt hij aan de vooravond van zijn grote lijden. In de voorgaande hoofdstukken zijn we getuigen van geweest dat meer en meer in stad en tempel de vijandschap tegen de Heer Jezus naar boven is gekomen. De fariseeën en schriftgeleerden zijn meer en meer openlijk tegen hem ingegaan. En nu zoeken ze in het geheim hem te doden. Overal in Jeruzalem is een sfeer van vijandschap, verdachtmaking en haat haast voelbaar. En nu de Heer Jezus en de discipelen voor de laatste maal uit de tempel komen, zijn ook de discipelen blijkbaar onder de indruk van de dreiging van de vijandschap en van het verzet tegen hun Here en Meester. En blijkbaar onder die indruk van onzekerheid, van dreigende vijandschap, wijzen ze elkaar op de vastheid van de tempel. De vastheid van het teken van Gods tegenwoordigheid onder Israël. Een van de discipelen zegt, terwijl ze de tempel verlaten, wat een stenen, hoedanige gebouwen. En inderdaad, die tempel was een schitterend bouwwerk, zoals we weten uit allerlei geschriften uit die dagen. Marmeren stenen van onmetelijke grootte. En goud was in overvloed zichtbaar, zelfs aan de buitenkant. En zo zegt een van de discipelen tegen de Heer Jezus, als ze de tempel verlaten, Meester, hoedanige stenen en wat voor gebouwen. Blijkbaar om op deze manier zijn mededisciplen en de Heere eraan te herinneren, dat ook al is heel Jeruzalem vol van dreiging en van verwerping, van haat en nijd, de tempel staat er nog. Teken van Gods onveranderlijke gunst en van Gods onveranderlijke trouw. Maar dan zegt de Heer Jezus als antwoord op die opmerking iets wat voor de discipelen een grote schok moet zijn geweest. Iets waar ze stil van werden. De Heer Jezus zegt, ziet ge deze gebouwen? Deze schitterende gebouwen van marmer en goud, die Herodes zo verfraaid heeft? Ziet ge die gebouwen? Daar zal niet één steen van op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Het zal alles, met andere woorden, tot de grond toe worden afgebroken. Dat is inderdaad schokkend. Want de tempel was de heilige plaats voor iedere Israëliet, zeker in die dagen. De discipelen waren er stil van, konden ook niet zeggen. Want juist in deze dagen was Jeruzalem vol. En er waren vele oren open in de richting van de Heere Jezus en de discipelen, die erg graag iets zouden opvangen wat tegen hem getuigde. En zo geschokt zwijgen de discipelen. En gaat de Heere Jezus met zijn discipelen de stad uit, naar het oosten, naar de Olijfberg. En als ze dan tezamen enige tijd later op de helling van die Olijfberg zitten, en aan de overkant van het dal, op de hoogte van de berg Sion, in het licht van de zon, opnieuw die tempel, die schitterende gebouwen voor zich zien, dan komen de discipelen op het woord van de Heer Jezus terug. Ze worden met name genoemd, Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, en ze vragen de Heer Jezus, zeg ons, wanneer zal dat gebeuren? Wanneer zal die tempel verwoest worden? En welk is het teken wanneer al deze dingen voleindigd zullen worden? Blijkbaar is die vraag iets wat op hun hart brandt en wat ze nu vrijuit aan de Heer voor kunnen leggen, nu ze alleen zijn. Wanneer zal dat allemaal gebeuren? Heere, zeg het ons, geef ons uitleg van dat woord wat zo schokkend was, wat we niet begrijpen. En dan gaat de Heere Jezus antwoord geven. Nee, het lijkt niet een erg direct antwoord, niet een erg concreet antwoord. Het lijkt alsof de Heere Jezus Christus de eigenlijke vraag wat ontwijkt. Want hij gaat uitvoerig spreken over allerlei tekenen. Tekenen die te maken hebben met de ondergang van de tempel, met de verwoesting van de tempel, maar ook tekenen die veel verder reiken dan de verwoesting van de tempel. Tekenen die voorboden zijn van het einde. De verwoesting van de tempel is blijkbaar een teken, een van de vele tekenen die heen wijzen dat het einde komt. En wat zijn dat dan voor tekenen waar de Heere Jezus Christus in dit verband op gaat wijzen? Ach, u weet ze, we hebben ze ook samen gelezen. Tekenen die naar het einde gaan verwijzen zijn dat mensen verleid zullen worden. Zie toe dat niemand u verleiden, want ze zullen zeggen, ziet hier is de Christus, ziet daar is de Christus. De Heer Jezus waarschuwt voor het gevaar dat valse Christussen, valse godsdiensten, valse profetie, valse leer en valse prediking zullen komen. En daar moeten de discipelen, daar moet de kerk van de Heer Jezus Christus op bedacht zijn. Zie toe dat niemand u verleidde. Er zijn ook tekenen die zichtbaar worden in de hele samenleving in deze wereld. Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Oorlogen zullen er komen zoals nooit tevoren. En het land zal vol zijn van geruchten over strijd en leed. Er zullen ook, zo lezen we in vers 8, aardbevingen zijn en hongersnoden. En allerlei andere tekenen worden verder in dit hoofdstuk met nadruk genoemd. Al die tekenen moeten eerst geschieden. Maar al die tekenen, zegt de Heer Jezus Christus, zijn nog maar een begin. Er zit iets voorlopigs in die tekenen. Want ook al moeten al deze dingen geschieden. Hongersnoden en oorlogen en valse profetie. Nog is het einde niet. Het einde is nog niet gekomen. Als al deze dingen gaan gebeuren. Het zijn maar aanwijzingen. Het is nog maar een begin. Gemeente, zien we niet dat wat de Heer Jezus Christus hier sprak over de tekenen van de tijden, over de tekenen die heen wijzen naar het einde dat komt, zien we niet dat die dingen ook vandaag gebeuren? Zien we het niet dat ook in onze tijd er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen? Dat geruchten van oorlogen ook in dit jaar 1988 overal zichtbaar en hoorbaar waren? Zijn we juist ook de afgelopen periode er niet op gewezen dat deze oude aarde schokt? Zijn we niet herinnerd aan de aardbevingen nu in streken ver van hier mensen als in een ogenblik de dood vonden? Honderden, duizenden. Zien we niet dat de valse profetie, de valse godsdienst, de valse leer het lijkt gewonnen te hebben? En in allerlei wereldgodsdiensten die uitbreiden en uitdijen, in allerlei valse leer, die het ook in de kerk vaak oppermachtig lijkt te hebben. Zien we het niet dat allerlei stemmen het zeggen, ziet hier is de Christus en daar is de waarheid. Al die tekenen wijzen erop dat het einde gaat komen. Tekenen die we zichtbaar en tastbaar en hoorbaar in deze wereld rondom ons heen zien. Tekenen die we ook zichtbaar zien worden in ons eigen vaderland. Als we denken aan de verwatering van de ware godsdienst. Waar ons vaderland zoveel voetstappen van het werk van God in het verleden heeft gezien. Als we denken aan de geweldige verwording op zedelijk gebied. Allemaal tekenen van het einde. En nog, zegt Gods woord, ook al gebeuren die tekenen, nog is het einde niet gekomen. Maar laten we maar niet blijven staan bij allerlei tekenen in de brede, wijde wereld. We moeten ook maar heel persoonlijk worden vanavond. De wereld om ons heen zegt het op allerlei manieren. Dat het kwaad toeneemt. Dat het rijp wordt. Voor de dag van het einde. Maar hoe is het met ons eigen leven? Hoe is het met jouw eigen leven, jonge meisje in de kerk? Als wij terugkijken over 1988... Hoe was ons leven? Als we zo eens door het boek van 1988 bladeren. 10 januari, 15 maart. En die bladzijde van ons levensboek, voor zover we het ons herinneren, nog eens nagaan. Wat staat er dan op de bladzijde van ons levensboek van dit afgelopen jaar? Daar staan zwarte letters op. Daar staan onze zonden op uitgeschreven. De zonden waarvan de psalmdichter zegt, die we in het openbaar bedreven. Maar ook de zonden van onze woorden. De zonden van onze gedachten. De zonden van onze dromen. De zonden van onze dagdromen. Ze staan allen in het boek van 1988 opgeschreven. En als wij terugblikken in het jaar 1988, dan blijft er maar één gebed over, is het niet? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Wie zou dan bestaan? Dan kunt u aan het einde van 1988 voor de Heere niet bestaan. Dan kan ik aan het einde van 1988 voor God niet bestaan. Als God richten zou, in het recht zou treden en de boeken van dit jaar en van ons hele leven open zou leggen, alle zonden terug zouden komen. Zonde tegen hem. Zonde tegen zijn woord, zijn wet, zijn liefde, zijn recht. Niemand zou kunnen bestaan. Beseft u dat? Is dat een reden waarom op dit ogenblik in deze dienst u met verslagenheid in uw hart moet zeggen, ja inderdaad, zo is het. Als God de zonde, de tekorten, de schuld van dit jaar en van de vorige jaren, van heel mijn leven open zou leggen, dan zou ik niet kunnen bestaan. Of horen we deze woorden aan zoals we zoveel woorden aanhoren? Zoals we misschien zoveel onze Bijbel lezen. En zeggen, het is waar. Alles tekort. En we leven door. Onbekeerd. Ten diepste onberoerd. Ten diepste onverschillig. Misschien rechtzinnig. Of misschien niet zo rechtzinnig. Misschien uiterlijk wandelend in de paden van het woord van God. Misschien toch wel erg loslevend. Ook al ben je uiterlijk nog met een paar dunne draadjes aan de kerk verbonden. Maar onbekeerd. En ongevoelig. En eigenlijk onverschillig. Kijk, dan leven we voort, gemeente. Zo is het toch. Alsof we alle tijd hebben. Dan hoor ik een jongen zeggen in de kerk wel. Ja, de dienst van God is wel belangrijk. Maar later. Eerst dit, eerst dat. Later. En dan hoor ik een oudere zeggen. Ja. God te kennen, dat is wel het voornaamste. Maar ja, ben u al zo oud. En we leven door. We leven alsof we alle tijd hebben. Maar dat zegt Gods woord niet. Gods woord zegt dat er aan dit leven, aan de tijd die God ons geeft, een einde komt. Even zeker als iedere jaar kring eindigt, zo zeker zal er een einde komen aan ons leven, zal er een einde komen aan de tijd, zal er een einde komen aan deze wereld. We lezen het zo indringend in het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, waarin ons een engel getekend wordt die staat in de hemel. En dan horen we Johannes, de oude profeet van Patmos, zeggen. Daar stond een engel in de hemel die zijn vingers, zijn hand ophief naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Daar zal geen tijd meer zijn. Met andere woorden, die engel zweert een eed in de naam van de levende God, dat het moment aanbreekt dat er geen tijd meer zal zijn. Dat de tijd ophoudt. En niemand weet hoe spoedig. Niemand weet hoe spoedig de tijd ophoudt voor u. Of voor mij. Maar als die tijd ophoudt, dan is er geen tijd meer. Voor de zonde. Dan is er geen tijd meer. Voor onrecht, dan is er geen tijd meer om door te leven met een onverschillig hart. Dan is er geen tijd meer om door te leven met een ongevoelig hart. Dan is er geen tijd meer voor bekering. Want vergeten we het niet, als de tijd ophoudt, houdt niet alleen de tijd van zonde op, maar houdt ook de tijd van genade op. En dat wordt ook in onze tekst heel nadrukkelijk belicht. Eens zal er een einde zijn, maar nu is het einde nog niet. Waarom is er het einde nog niet? Wel, een van de redenen waarom er het einde nog niet is, is omdat het evangelie nog verkondigd moet worden aan alle volken. Het einde is er nog niet, omdat het evangelie nog verkondigd moet worden. En dat heeft wereldwijde perspectieven. Het staat er in dit schriftgedeelte, het moet verkondigd worden aan alle volken. In een van de andere evangeliën wordt zelfs gezegd dat als het evangelie verkondigd is aan alle volken wonende in de vier windstreken, in de vier hoeken der aarde, dat dan het einde zal komen. Maar laten we het niet vergeten, dat dat wereldwijde woord een heel persoonlijke betekenis heeft. Weet u wat het zegt? God laat het einde nog niet komen, omdat het evangelie nog gepredikt moet worden. Omdat het evangelie nog gepredikt moet worden, nee, niet alleen onder de heidenen in donker Afrika, of onder hen die van het evangelie vervreemd zijn in Zuid-Amerika. Maar omdat het evangelie ook nog verkondigd moet worden aan het volk wat hier woont, aan u en aan mij. Nog is het einde niet, want het evangelie moet ons nog worden voorgehouden. Het evangelie moet ons nog op het hart gebonden worden. Het is al zo vaak gezegd misschien. Het feit dat we nog leven, is dat we genadetijd ontvangen. Tijd waarin het evangelie nog tot ons komt. Tijd waarin Gods genade nog in al zijn diepte, zijn hoogte, zijn ruimte, zijn rijkdom wordt gepredikt. Hebt u zo de dagen, de uren, de minuten, de seconden van het jaar 1988 die voorbij vlogen al gezien? We leven nog. De klok tikt nog. En elke seconde, elke slag van die klok herinnert er ons aan, nog is het genadetijd. Nog is het genadetijd. Misschien luisteren we straks tegen het einde van de dag, tegen 12:00, wel naar de laatste tikken van de klok, heel gespannen. Meer gespannen dan we ooit in dit jaar naar luisterden. En als de laatste seconden slagen wegtikken, dan is het 12:00. En we wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. En als het goed is, wensen we elkaar bovenal een gezegend nieuwjaar. Maar heb u nog nooit gehoord dat iedere tik van die klok een blijk is van Gods goedheid? Het is nog genadetijd. Nog genadetijd. Nog is het einde niet. Toen is het wel eens een wonder geworden dat die klok nog steeds tikt. Dat u nog steeds in het land van de levenden bent. Dat u nog steeds wordt opgeroepen. Zoek de Heere en leef. Ach, wat leven we slordig. Hoeveel seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren leven we niet argeloos? Leven we niet onze tijd doorbrengend zonder dit te beseffen? Dat iedere tik van de klok genadetijd is. En dat iedere tik van de klok ons herinnert, nog is het einde niet. Bekeert u, bekeert u. Want dat is genadetijd toch? Dat de Heer nog komt met zijn heilig woord. Dat de Heer nog komt met de roepstemmen. Dat de Heer nog komt met het aanbod van zijn genade. Dat de Heer nog zegt. En dat iedere zondag opnieuw heeft laten zeggen, ook dit afgelopen jaar. En dat iedere keer opnieuw zegt, wanneer u uw Bijbel opent zoveel maal per dag, dan zegt de Heer toch, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, bekeert u. O huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? Dan werd het telkens weer in de tijd die achter ons ligt, aan ons voorgehouden, werd er geroep, werd er gesmeekt, werd er gepleit. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. En vanavond komt het voor de laatste maal. In deze genadetijd van het jaar onzes Heren 1988 tot ons, tot u en tot mij. Zoek de Heren terwijl hij te vinden is. Roept hem aan. terwijl hij nabij is. Komt voor de laatste maal, jongen of meisje, tot jou in dit jaar. Die vraag van die oude psalm, die je jaren terug al op zondag scholeerde. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Wie? Wat doen we met al die roepstemmen? Wat doen we met al die smeekbeden? Wat doen we met al de woorden die dit jaar ook van deze kansel af geklonken hebben? Al die woorden die we vanuit het woord van God hebben gelezen. Wat is de vrucht van al die dagen en uren en maanden van genadetijd? Oh, mijn beste vriend, die moet zeggen, ja, al die woorden die hebben geklonken, ze hebben me eigenlijk zo weinig, eigenlijk niets gedaan. Mag ik u één vraag op het hart binden? Moet dat dan weer zo verder? Moet dat dan weer zo verder? Het oude jaar uit, het nieuwe jaar in, zonder God en zonder Christus. Zonder de kennis van de genade van God. Ach, vergeet het toch niet. Dat die genadetijd nog geen einde heeft voor u, voor jou. Maar dat die genadetijd niet altijd blijft. Haast u om uw levens wil. Zoek de Heere en leef. Kijk, als dat op ons hart gebonden wordt. Dat we zijn gaan zien dit jaar. Dat we gaan zien. Dat de tijd die we van de Heere ontvangen genadetijd is. Ja, dan kunnen we niet verder leven. Dan worden we stilgezet. Dan gaan we zoeken. Dan gaan we zien dat bij ons de zonde woont. Dat bij ons de schuld is. Dat wij verloren zijn. Dat we buiten God en buiten zijn diensten, buiten zijn koninkrijk staan. Dan wordt de vraag geboren, hoe word ik tot God bekeerd? Dan gaat de vraag branden op je hart. Heere, wees u mij, de zondaar, genadig. En een van de dingen die je dan gaat zien, dat is dit. Dat een wonder voor je wordt dat het nog genadetijd is. Mensen die gaan zien dat ze God kwijt zijn. Mensen die hun eigen zonde gaan beseffen, gaan belijden en erkennen voor de Allerhoogste. Mensen die de nood van hun ziel zien. En met die nood van hun ziel tot de Heere gaan roepen. Ja, daar wordt het een wonder voor. Dat het einde nog niet gekomen is. Dat God nog zoveel geduld heeft dat hij ze op deze aarde laat. Een wonder dat Gods genadetijd niet voorbij is. Een wonder, want het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ziet u dat ook niet? Wat een wonder dat het nog barmhartigheden en nog goedertierenheden van God zijn. Die barmhartigheden hebben nog geen einde. U, jij, je kunt nog zalig worden, omdat God je nog laat in het heden van de genade, in de wel aangename tijd, zoals de Bijbel zegt, in de dag van de zaligheid. nu God nog klopt aan de deur van je hart. Nog is het einde niet. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zoek mijn aangezicht. Kijk, en juist dat laatste, wat we zo even aanstipten, dat het een wonder wordt voor diegenen die zien dat zij verloren zijn en dat ze de verlossing en de genade van de Heere nodig hebben. Dat is ook iets wat alle die de Heere kennen, al Gods kinderen gaan zien. Weer een jaar van Gods genade. Anno Domini. Letterlijk betekent het jaar onzes Heren. Weer een jaar van de Heren. Weer een jaar waarin God zijn gunst en zijn goedheid liet zien. Misschien mag u het wel heel persoonlijk zeggen. Nee, 1988 zal ik niet licht vergeten. Want in dat jaar, en misschien kunt u wel op een bepaalde tijd, op een bepaalde dag wijzen, heeft de Heere tot mijn hart gesproken. Heeft de Heere me ondersteund, me kracht gegeven. Heeft de Heere in gunst en in goedheid op me neergezien. Misschien mag u het wel als een bijzonder wonder van boven zeggen. Want in dat jaar, het jaar van Gods welbehagen, heeft de Heere aan dit huis, aan mijn hart, zaligheid geschonken. Kijk, dan was 1988 in een heel bijzondere zin het jaar van Gods bijzondere genade. Het jaar van Gods bijzondere ontferming. En toch, ook al waren er voor Gods kinderen misschien vele ogenblikken waarin ze zeggen mochten, ja, dit is van de Heere geschied. Dit heeft God me dit jaar gegeven. Heden is deze huize zaligheid geschied. Toch is het ook een jaar van strijd. Want de kerk van de Heer Jezus Christus, de levende kerk, is hier midden in de strijd gewikkeld. En dat wordt ons met grote nadruk in dit schrifthoofdstuk heel duidelijk getekend. Het wordt gezegd, nog is het einde niet, want allerlei dingen zullen geschieden. De zonde zal toenemen, aardbevingen, geruchten van oorlogen. Het evangelie moet gepredikt worden. En dan gaat de Heer Jezus Christus door. Hij zegt, uit uw midden zullen ze vervolgd worden om eens naams wil. Uit uw midden zullen ze voor de rechtbanken en voor de synagogen gesleept worden. De Heer laat het zien dat zijn kerk de strijd in moet. En de strijd door moet. En als we deze reden van de Heer Jezus Christus aandachtig lezen, dan zien we dat die strijd steeds heftiger wordt. Steeds moeilijker wordt. En ook dat is iets waar we in deze laatste uren van het wegstervende jaar 1988 aan herinnerd worden. De levenstijd voor Gods kerk is een strijd. Strijd, ja, met zoveel vijanden. Strijd misschien omdat u in uw levensomstandigheden veel moeite had. En er ogenblikken waren dat u niet kon buigen. Strijd omdat rouw of ziekte zijn intrede deed. En u voelde dat u het met God niet eens was. U niet kon vernederen onder de hand van de Heere. Dat kan zoveel strijd geven, heel diep van binnen. Er was misschien strijd met zonde. Misschien wel met een boezemzonde. Strijd met de boosheid van uw eigen hart. Strijd met die oude aardsvijand van God en van zijn dienst en van zijn koninkrijk. Strijd met Satan en zijn boze handlangers, de geestelijke boosheden in de lucht, die u zo verleiden, die soms ook zoveel twijfel in uw hart zaaiden. Waar is God op wie gebouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Strijd omdat de wereld en de dienst van de zonde zo lokte. De zuigkracht van de wereld ons niet voorbij ging. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Er kan strijd zijn op zoveel manieren. Gods woord laat het ons zien. De kerk van de Heer Jezus Christus zal verdrukking hebben in deze wereld. En ook hier wordt het ons getekend, die strijd zal zwaar worden. En misschien in ons persoonlijke leven, kind van God, is de strijd hoog gegaan en heftig geweest. Zijn de golven en de baren waar de psalmdichter van spreekt over ons hoofd gegaan. Onze tekst zegt het, nog is het einde niet. Ook niet van die tijd van strijd. U moest door de strijd heen in 1988. Die strijd zal er ook zijn als God u het leven spaart in 1989. Want zolang als u leeft, nog is het einde niet aan een tijd van strijd. Ja, maar zegt u, hoe blijft Gods kerk dan staande? Als de jaren zich aaneenrijgen en de strijd blijft. Ja, misschien wel steeds sterker wordt, steeds moeilijker wordt, steeds zwaarder wordt. Hoe blijft Gods kerk dan staande? Want het staat er toch, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Vergeet u één ding niet, dat ook al veranderen de tijden, en ook al blijft de strijd door de wisseling van de tijden het deel van Gods kerk, dat de Heere die dit woord sprak, hij verandert niet. We hebben het gezongen uit de oude psalmen. We hebben er ook iets van gelezen in ons hoofdstuk. Dat ook al zal er in de tijd allerlei gebeuren. Ook al zullen er geruchten komen van oorlogen en oorlogen. Ook al zal de strijd hoog gaan. Ook al zal de zonde toenemen. De God die de tijd geschapen heeft. Hij blijft dezelfde. En hij, die zelf in de tijd gekomen is, de Heere Jezus Christus, hij die hier spreekt tot zijn discipelen, kort voor zijn lijdensweg, kort voor het kruis, hij blijft dezelfde. En hij, de God die Vader, Zoon en Heilige Geest is, die onveranderlijk is, die boven de tijd staat, omdat hij eeuwig dezelfde is, die God zal ook midden in de tijd, ook nu dit jaar ten einde gaat, aan zijn kerk en aan zijn werk denken. Hij zal zijn strijdende kerk niet verlaten. Hij zal door zijn woord en geest bij haar blijven. En hij zal het de strijdende kerk laten zien. Ook al gaat het nog zo hoog. Mijn bloed reinigt van alle zonde. Ik ben dezelfde. Gisteren, vandaag en morgen, tot in alle eeuwigheid. Ik heb mijn kerk voor tijd en eeuwigheid gekocht.
Ze staan met bloed in mijn handpalmen gegraveerd. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. De tijd mag alles schenden. Door de tijd mag alles verouderen. De tijd mag alles vergankelijk maken. Maar dat bloedmerk in de handen van de Heer Jezus Christus zal nooit verouderen. Zal eeuwig blijven. En al gaat de strijd dan nog zo hoog. Al is de toekomst nog zo onzeker. Al kunnen er nog zoveel aanvechtingen, nog zoveel twijfels zijn. Hij blijft dezelfde. En hij die dezelfde blijft, zegt het tot zijn strijdende kerk. Ook aan het einde van dit jaar. Nog is het einde niet. Je moet nog doorleven. Door de strijd nog doorleven. Onder aanvechting. Maar heb goede moed. Eens komt het einde. Als al die dingen die ik hier gezegd heb vervuld zijn. Dan wordt de tijd van zonde beëindigd. Dan wordt de tijd van genade beëindigd. Dan wordt de tijd van strijd beëindigd. En dan zal de kerk, mijn bruidskerk, eeuwig de zonde en de strijd en de tijd te boven zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En ze zullen eeuwig, eeuwig bij hem zijn. Eén vraag nog. Aan het einde van deze laatste dienst van 1988. Als dat de toekomst is. Voor de kerk van de Heere Jezus Christus, de kerk van God. Aan het einde van de tijd. Waar, ja waar, zal uw toekomst liggen? Dat is de vraag die u mee mag nemen naar huis. Die u vanavond stil voor uzelf mag overdenken. Waar u de eenzaamheid mee op mag zoeken. Wat zou het een wonder zijn. Als vanavond mensen. Ouderen. Jongeren. Is niet met alles van de wereld mee konden doen. Omdat die vraag op hun hart brandt. Is niet tot 3 uur vannacht zich uit konden leven. Met die enorme massa aan lawaai. Waarmee de mens zijn leegheid probeert te verdoezelen. Niet meer mee kon doen. Om een feestje te bouwen. Waar te veel gedronken wordt. Omdat die vraag op zijn hart brandt. Wat zal mijn toekomst zijn? Van mijn beste vriend. Nog. Is het einde niet. Nog. Tijd. Van genade. Niemand weet hoe lang. Maar het is er nog. Nog tijd. Om tot de troon der genade te vluchten. Nog tijd. Om de Heere aan te roepen. Roep hem aan. Terwijl hij te vinden is. nu het nog kan. Amen. Willen we eindigen in dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u om uw naam dank te zeggen dat we nog zijn in het heden der genade. Dat er nog mensen bekeerd kunnen worden, nog jonge mensen, nog ouderen. En we smeken u, Heere, wil u uw woord zo zegenen dat er velen onder ons en uit onze kinderen bekeerd mogen worden. Het is voor u toch niet te wonderlijk. Voor u is het maar één woord. Heere, wil u het doen? Wil u daartoe de dwaasheid der prediking, ook de dwaasheid van deze prediking, gebruiken? En geef, o Heere der Heere, dat uw woord kracht mag doen onder ons en onder onze kinderen. Wil u nu met ons gaan, ons verder deze avond gedenken, een goede avond geven. Een avond waarin we ook tezamen bij de wisseling van het jaar u mogen zoeken, uw naam mogen erkennen en uw gunst voor het nieuwe jaar mogen afbidden. We zeggen uw naam dank dat u ons deze ogenblikken gaf in uw huis. Doe verzoening over onze zonde, ook over de zonde die ons aankleefde in dit uur. En wil u ons gedenken, niet zoals we voor u staan in onszelf, maar zie ons aan in de Zoon van de Heere van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Heere, wil in hem al onze zonden, ook van het afgelopen jaar, vergeven. Verzoen de zware schuld door zijn bloed en bewijs ons om zijnentwil. Eens genade. We vragen dat, uw naam dankzeggend, voor al het goede wat u ook deze avond gaf. Om Jezus wil. Amen. We willen onze slotzang zingen, gemeente. Dat is Psalm 79, het vierde vers. En sinds mijn jaren in Urk ben ik gewoon om te vragen of we die psalm staande zingen. Ik wil dat ook nu doen. Zullen we die psalm staande en ook biddend zingen? Psalm 79, het vierde vers.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.